Als volgende versjes 791. 791, ster waarop ik schouw. laatste lied van de voorzang is nummer 24. Buiten u, o Heer, kan mijn ziel niet leven. Nummer 24. Goedemiddag allemaal heel hartelijk welkom. In het bijzonder wil ik welkom heten aan de broeder Arjan Baan, die vanavond het woord brengt. Gisterenmiddag kregen wij het bericht van Dick Wolbers dat hij niet in staat is wegens ziekte te komen. Dus het is heel triest. We zullen straks eens aan de gebeden gedenken. We zijn dankbaar dat Arjan Baan direct bereid was om zijn plaats in te nemen. We wensen je Gods onmeesbare zegen bij het brengen van zijn woord. Ook Tony, weer bedankt dat je ons wil begeleiden met het orgelspel. Volgende week zondag hoop voor te gaan onder broeder Hein Postma. Ook dan allemaal weer van harte uitgenodigd. Onze maandelijkse bijbelstudie onder leiding van Bert van Twillet is weer aanstaande dinsdag om 14:00. En behandeld worden de Petrusbrieven. Ook hiervoor bent u uitgenodigd en ook hier in dit gebouw. Al tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd, dat weten we inmiddels. Uw gave kan u straks doen bij de uitgang en de bus die daarvoor bediend is. De bloemen die gaan vandaag naar John en Sarah van Vlijmen. We hadden van genieten. Voordat ik de dienst overdraag aan onze broeder Arjan Baan, wil ik een tekst voorlezen uit 1 Judas vers 20. Maar gij, geliefde, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Terwijl we dienst overdragen gaan we zingen Johannes de Heer 435 vers 1. voor de begroeting, vers 2 na de begroeting. Uw Heer is hemel hoog. 435, 1 voor en 2 na.
Stil worden, ons persoonlijke gebed voor de Heere uitspreken en dan zullen we deze dienst opdragen in gebed. Onze hulp en onze enige verwachting is ook vanavond alleen in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, ik wil u begroeten met de woorden uit Openbaring 1. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de dood en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En ja, hoe wonderlijk is het. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 54, ja. Ja.
Oh,
Fijn dat u er bent vanavond. Ik weet niet of u voor een spreker bent gekomen, dan is het misschien een tegenvaller. Ik weet nog goed dat ik toen ik rond de 25 jaar was, dat ik een keer, ik zal de voorganger niet noemen, maar dat ik voor een dominee heel ver had gereden. Toen was het een andere dominee. En toen kwam die dominee, die kwam op de preekstoel en die zei, zie, het is niet Rachel, maar Lea. Hij zegt, maar Lea was vruchtbaarder dan Rachel. Dus nou ja. Nee, we verwachten het vanavond van de heren. En ik kreeg gelijk vrijmoedigheid om voor vanavond ja te zeggen. We hopen woensdag op vakantie te gaan. Maar we bidden dat de Heer ons vanavond een gezegende avond zal geven. Laten we bidden met elkaar. Getrouwe heren. Eeuwige God in de hemel, wij zeggen uw grote naam hartelijk dank dat wij op deze zondagmiddag samen mogen komen in de wonderbare naam van de Heer Jezus, onze Heiland, die is opgestaan uit de dood en die is opgevaren naar de hemel. We danken u, Heer Jezus, dat u in de troon zit als de El Shaddai, de Heer van de legermacht, en dat wij met elkaar u uit de hemel mogen verwachten. U komt spoedig terug. En Heere, u brengt ons samen elke keer weer opnieuw, zondag aan zondag, om niet in de eerste plaats een preek te ontvangen, maar om samen met de heiligen u te aanbidden en u de hulde en de eer te brengen die u waard bent. Want Heere, we willen vanavond opnieuw met elkaar uitspreken dat wij u zo dankbaar zijn voor het verlossende werk van u aan het kruis van Golgotha. Heere, wij die het niet verdiend hebben, wij hebben genade van u ontvangen. Wij hebben zicht gekregen op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat u daar 2000 jaar geleden voor mij en voor ons aan dat kruis gehangen hebt. En dat u daar de toren van God over de zonde op u hebt genomen. En dat we daardoor vrij uit mogen gaan, Heer, doordat wij gelovig amen mochten zeggen. Dat we dank u wel mochten zeggen voor dat ene bloedige offer dat u gebracht hebt. Heren, wij willen u daarvoor bedanken. En we weten, Heren, dat we nou door het geloof gerechtvaardigd zijn, vrijgesproken van schuld en straf. En dat wij hier vanavond met vrijmoedigheid tot u mogen komen, Hemelse Vader, op grond van het volbrachte werk van uw Zoon. En mogen we u onze Vader noemen. Heren, nou bidden wij dat wij vanavond opnieuw, ja Heere, u mogen zien. We hebben ook gezongen in dat ene mooie lied, ook over de zon. Heere, dat als wij de Heer Jezus in het aangezicht mogen zien, is het als zonneschijn in ons hart. Ja Heere, als we u met eer en heerlijkheid gekroond mogen zien, dan worden we er blij van, want dan weten we dat alles in deze wereld in uw handen is. Alles wat er gebeurt, Heere, u bestuurt deze wereld, u bestuurt onze levens. En tegelijkertijd, Heere, kan dat soms strijd geven. Kan dat waarom vragen geven. Waarom moest nu broeder Wolbers vanavond ziek worden en moest daar een andere spreker komen? Heere, u bent een soeverein God die alles in uw handen hebt en die ook onze levens leidt. Heere, ons leven is in uw hand. En daar danken we u voor. Maar we bidden, Heere, dat we het allemaal mogen zien vanuit uw perspectief. En dat we ook leren, Heere, u te volgen. Soms zonder vraag. Vader, wat gij doet, is goed. Leer me slechts het heden dragen met een rustig, kalm gemoed. Heere, we danken u dat wij hier vanavond samen mogen komen. En we hebben gezongen uit die mooie Psalm 36. Hier wordt de rust geschonken. Het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt elk hier in liefde dronk. Heere, u bent de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons heugelijk licht aanschouwen. Heere, we danken u voor de zon die buiten mag schijnen. Maar we bidden, Heere, dat u ook vanavond met de zonneschijn van het evangelie, van uw geest ook zal schijnen in ons hart. Heere, en dat wij u mogen zien. Heere, daar wordt ons hart blij van. Als een spreker wegvalt en we de Heer Jezus mogen zien. Heere, geef dat dat ook vanavond mag gebeuren. Wilt u zo met ons zijn, Heere? In het spreken, in het luisteren. In onze gedachten zijn we verbonden, Heere, met broeder Wolbers, die helaas ziek is geworden. Wilt u hem zegenen? Wilt u ook vanuit uw troon uw zegenende en genezende handen op hem leggen? Heere, we bidden dat hij weer mag herstellen en dat hij weer beter mag worden. En dat hij ook met het woord mag dienen in het land. Heere, wilt u hem ook nabij zijn in zijn omstandigheden. En Heere, we bidden dat we vanavond ook opnieuw het woord mogen openen en dat u ons zal voeden, Heere. Met de levensbron van uw woord. En dat wij met elkaar ook geestelijk voedsel mogen ontvangen. En geestelijke, dat we ook geestelijk drinken mogen ontvangen om de week ook weer in te gaan. U weet wat we van plan zijn de komende week. U weet wat onze ideeën en gedachten zijn. Maar ik bid, Heere, dat ook de zondagse samenkomst een opwekkend woord mag zijn ook voor de week die voor ons ligt. Heere, wilt u daarom ook onze harten openen? We willen ook onze harten voor u openstellen. En we bidden ook, Heere, dat we vanavond vrijmoedigheid mogen krijgen om het woord te delen. Heere, wilt u vanuit uw troon ervoor zorgen, Heere, dat ik vanavond een kanaal mag zijn om uw woord door te geven. Heere, help ons daarbij en zegen ons. In Jezus' wonderbare naam bidden we dit uit genade. Amen. We gaan met elkaar eerst zingen voordat we de Bijbel openen. Uit Johannes de Heer 8:54. We hebben de liederen laten staan van broeder Wolbers. Het waren mooie liederen. En 8:54 is geprezen zij God op zijn heilige troon. Ja? Gemeente, broeders en zusters, we gaan met elkaar twee gedeelten uit het Nieuwe Testament lezen. En we beginnen in de brief van Paulus aan Titus, hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 15. En daarna nog de eerste 13 vers uit Matthäus 25. We beginnen in Titus 2, vers 11 tot 15. En daarna nog het bekende gedeelte over de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. En Gods woord luidt in Titus 2, vers 11. Na Timotheus komt dat, hè, en voor Filemon en Hebreeën. Klein boekje. Titus 2, vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mens en leert ons, is dat letterlijk, en voedt ons op om de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werk. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Tot zover het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte, dat komt aan het eind van de preek nog een beetje terug, dat is Matthäus 25. Vers 1 tot en met 13, waar de bruidegom centraal staat, die we als bruidsgemeente verwachten. Matthäus 25, vers 1 tot 13. En dan luidt Gods woord in Matthäus 25. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes, aan 10 maagden, die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijze, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordde, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem naar buiten, naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden, de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, amen staat er, hè? Ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover de schriftlezing. Het thema voor vanavond is dat de genade voedt ons op om godvruchtig en transparant te zijn. Dat is het thema voor vanavond. De genade van God die voedt ons op om godvruchtig en transparant te zijn. En dat zullen we uitleggen vanavond. Als we het nou hebben over de tijdgeest, hè, dat vond ik toch wel heel mooi, dat lied. Eigenlijk de liederen passen best ook bij de preek. De tijdgeest verwerpt deze losprijs door het bloed en zoekt een verlossing die het vlees meer voldoet. We leven best wel met elkaar in een moeilijke tijd. Zo vlak voor de komst van de Heer Jezus. En wat bedoel ik daarmee moeilijk? Nou, dat het best wel schokkend is dat veel christenen niet transparant en integer zijn. Maar voordat ik het daar even over heb, wil ik even beginnen met een andere vraag. Als het nou gaat over transparant en integriteit, hoe is dat nou in het bedrijfsleven? Velen van u zijn ouder, en ik weet niet of er onder jullie zijn die Facebook hebben. Hè, maar het gebeurt nog wel eens een keer dat Facebook weer een opspraak komt en dat het blijkt dat ze alle data van hun gebruikers verkocht hebben voor vele miljoenen euro's. En dat er dan weer een rechtszaak is in een Europees verband en dat ze weer een megaboete krijgen opgelegd. Omdat zij niet integer waren met de gegevens van de gebruikers. Het gebeurt nog eens een keer hè, dat grote namen langskomen, dat zij brievenbusfirma's hebben, hè, grote multinationals of bedrijven. Die hebben dan op de Maagdeneilanden hebben ze een brievenbusfirma en dan sluizen ze de miljoenen weg om belasting te ontduiken. En nou ja, op de televisie, hè, dan schijnt er ook hè, allerlei grote namen, zoals Ali B. enzovoort, hè, die dan dus hun handen niet hebben thuis gehouden tijdens programma's. Hè, en ze worden aan de schandpaal genageld in de publieke media. Ze waren niet integer in de functie die ze uitoefenden. En als je nog denkt aan Volkswagen een paar jaar terug, mensen met witte boorden, hè, die uiteindelijk zeiden van ja, nee hoor, geen uitstoot met CO2 enzovoort. Hè, de zogenaamde Schumel software die ze geïnstalleerd hebben om maar weer er gunstiger af te komen. Hoe integer en transparant zijn we nou eigenlijk in het bedrijfsleven? Zijn we echt die mensen die we zeggen dat we zijn? Nou, hoe integer zijn we in de sport? Ik ben geen sportfanaat. Hè, maar ik vind het altijd nog steeds een schokkend verhaal dat iemand als Lance Armstrong hè, 7 keer de Tour de France heeft gewonnen. En in de camera keek en volhield, ik heb geen doping gebruikt. En hij heeft 7 zegens behaald tussen aanhalingstekens. En hij deed voorkomen dat hij geen doping gebruikte en achteraf blijkt dat hij al die jaren doping heeft gebruikt. Hoe kan het zover komen dat iemand zo keihard staat te liegen in een camera?
Voor het geld.
Ja, dat zou kunnen, ja, dat zou ook inderdaad kunnen. Maar ja, de naam. Maar goed, over integriteit gesproken. Hè, en als je dat dan ook hoort hè, met bijvoorbeeld met de voetbal die dan weer aan het staan is. Hè. En dat dan de Guardian een onderzoek heeft gedaan dat er in Qatar 6500 doden zijn gevallen bij de bouw van de stadions. Hè, 6500 doden en dat gewoon zo'n topman van de FIFA gewoon zegt, nou nee, er zijn 3 of 5 doden zijn er gevallen. Integriteit staat onder druk, niet alleen in de sport en in de bedrijfsleven. Maar wat te denken van de politiek. Mooie verkiezingsbeloften doen hè, en uiteindelijk niet nakomen in de praktijk. Hoe integer gaan we om op dit moment met de boeren? Hè, met, nou ja, goed, natuurlijk, er zal ongetwijfeld wel wat zijn. Maar de politiek, zijn we echt transparant en integer in alle afspraken? Maar vanavond zijn we hier samen in de gemeente van de Heer Jezus. En de grote vraag is, hoe transparant zijn we daar met elkaar? He, als we denken ook aan het verleden, moet je eens indenken dat je in de middeleeuwen hebt geleefd, de kruisvaders, de paus riep de mens op en de jeugd ging mee en met duizenden zijn ze naar Jeruzalem gegaan en hebben daar moslims en joden vervolgd he, en dat allemaal onder met witte vlaggen, met gerode kruisen erop in de naam van God en van Jezus en van de Bijbel. Als we denken aan Duitse christenen, soldaten die de Joden vervolgden en op hun koppenriem stond, God met ons, God met ons. En we hebben Joden afgeslacht en in de gaskamers gebracht. Allemaal ook onder het mom van. En wat te denken, de paus die hoopt nou deze week geloof ik naar Canada te gaan, maar met de vele, vele schandalen op seksueel terrein, ook in de kerk. Hoe transparant is de gemeente van Jezus Christus? En vanavond misschien nog belangrijker, en het allerbelangrijkste, hoe echt zijn wij? Hoe echt ben ik? Zijn wij meelopers? Zijn wij echte christenen? Of zijn wij ook door die tijdgeest aangeraakt? En kunnen we als het ware een masker dragen? En is onze buitenkant niet in overeenstemming met de binnenkant? Doen we onszelf heel goed voor? Maar zijn we nou echt christenen die uitleven wat er in de Bijbel staat. Daar komt het op aan. Dat we transparant, geestvervuld leven. Nou, we hebben net met elkaar in Titus gelezen. Als jullie je Bijbel open hebben, pak het boek Titus er maar eens bij. En dan staat er dan in Titus 1 vers 16. Dat was toen al een probleem, maar juist ook in een tijd als deze. Titus 1 vers 16. Zij belijden dat zij God kennen, maar ze verloochenen hem met hun werken. Aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Hoe noemen we dat? Dat noemen wij wel schijnheiligheid. Hypocrisie. Vlak voor de komst van de heiland is dat ook een probleem. Zo zullen we vanavond zien, maar dat was al iets waar Titus ook mee worstelde in zijn dagen. Zij belijden met de mond dat ze God kennen, maar verloochenen hem met de werken, met dat wat ze uitleven in de praktijk. Nou, wat is er nodig? Nou ja, een eerlijke Bijbelse prediking. Dat is nodig, ook in deze tijd. Want wat staat er? Titus, hè, die het evangelie is op Kreta gebracht. En nou moet Titus orde op zaken gaan stellen, hè, vers 5. Opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak. En we stad tot stad oudsten aanstellen zoals ik opgedragen heb. Nou, waar moet dat die oudsten voor doen? Dan wordt er een heel rijtje genoemd. Maar dan staat er in vers 9. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord. Dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bemacht is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Nou, als er iets vandaag de dag belangrijk is, broeders en zusters, en velen van u weten dat, is het belang van het betrouwbare woord, van het gezonde onderwijs en dat we ook de tegensprekers moeten weerleggen. We leven echt in een tijd van misleiding. Vanmorgen ben ik ergens geweest in een samenkomst. En daar sprak ik een vrouw, en die vrouw die had vroeger een stel, een echtpaar, en die hadden vroeger in een hervormde gemeente gezeten. Ze waren charismatisch geworden. En van de een net in de coronatijd kwam daar een filmpje langs over de muziek vandaag de dag in de kerken. En ze zegt, ineens zag ik het. Ik was in die charismatische gemeente misleid. Ik heb toegegeven aan battlemuziek en Hillsongmuziek. En uiteindelijk ben ik gewoon misleid. En ze zegt, ik moet gewoon weer gereset worden. En ik ga nou weer gewoon onderwijs volgen rondom geestelijke groei, de basisles. Ik heb gewoon weer een fundament nodig. In die tijd leven wij. Dat we zo makkelijk misleid kunnen worden. Daarom, Paulus die roept Titus op om oudsten aan te stellen, om het gezonde onderwijs te brengen. En dat noemt hij hier het betrouwbare woord. En daarmee moet hij mensen bemoedigen. Nou, dat is een heel mooi Grieks woord, het woord bemoedigen. Dat staat in het Grieks parakaleo. En parakaleo, dat betekent bemoedigen, vermanen, vertroosten en aansporen. He, dus dat woord heeft. We komen op zondag samen in aanbidding voor de heiland, maar ook om het gezonde onderwijs te krijgen, om elkaar aan te sporen en waar nodig te vermanen en te vertroosten en zeggen, hou vol, hij komt spoedig terug, blijf omhoog kijken, blijf hem verwachten uit de hemel. Nou, dan is natuurlijk de vraag, wat is dat gezonde onderwijs? Vers hoofdstuk 2 vers 1, maar u spreek wat bij de gezonde leer past. Nou, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat vers 11 tot en met 14, dat is de samenvatting van het gezonde onderwijs. En ik zou dat vanavond willen samenvatten in de drie V's van Johannes de Heer. Ik weet niet of u die kent als Maranatha gemeente, als Maranatha christenen, maar de drie V's van Johannes de Heer, dat is verzoening, vervulling en verwachting. En dat vind je hier in deze tekstvers. Hè? Je leest in de eerste plaats over de verzoening door voldoening. Hè? Vers 11 en 14. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En hij heeft zichzelf voor ons gegeven opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. Dus de verzoening. En vervolgens ook de opdracht om heilig te leven. Nou, hoe kunnen we heilig leven zonder de Heilige Geest? De vervulling met de Heilige Geest. Hè? Dus vers 12 in het bijzonder. En dan ook het rijkhalzende uitzien naar de wederkomst van Christus. Hè? De vers 13, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. De gezonde leer. Ja, dat heeft alles te maken met sound doctrine theology, hè, met gezonde doctrines. Maar in de eerste plaats heeft het te maken met een persoon. De leer, de gezonde leer, is in de eerste plaats een persoon. Hè. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus in dit Bijbelboek gaat het wel 6 keer ook over de zaligmaker. De heiland, de zaligmaker. De Heer Jezus Christus zelf. Hij is het middelpunt van ons Maranatha verlangen. We verwachten hem uit de hemel. Dus ja, de grote vraag is natuurlijk, hebben wij die persoonlijke relatie met de Heer Jezus? Ik weet dat ook in een gemeente als deze, er kan altijd nog iemand zijn hè, die nog niet die keuze heeft gemaakt. Ja, dan kunnen we ook niet de Heer Jezus uit de hemel verwachten. Dan kunnen we niet voor hem verschijnen. Het is nodig dat wij hem leren kennen als onze schuldovernemende redder. Die voor ons de prijs heeft betaald aan het kruis. Hè, en dat is het eerste vertrekpunt. Nou, Paulus die waarschuwt dus Titus voor die dwaalleer en het belang van gezonde leer. Nou, en ik denk dat ook vandaag de dag deze brief aan Titus een geweldige opscherping voor ons is. En nu ook het christendom op zoveel manieren ook onder druk staat. En ik denk dat het allerbelangrijkste is wat Paulus nu vandaag ook tot ons te zeggen zou hebben. Het is belangrijk dat leer en leven bij elkaar horen. Dat als je beleidt een christen te zijn, dan hoort daar een levensstijl bij. Een van mijn vrienden, die preekte een jaar geleden in een gemeente. Een goede evangelische gemeente. En die had een hele preek gehouden over het belang van geloofsgehoorzaamheid. Hoe belangrijk het is als je beleidt dat je gelovige bent, dat er ook een gehoorzame levensstijl bij komt. En hij had zijn preek gehouden en hij had amen gezegd en hij ging zingen, ging zitten. En er was tussen aanhalingstekens een brutale zuster. Die zonder het aan de oudste te vragen naar voren liep. En die zegt, gemeente, maar ik wil even dit tegen u zeggen. Ook als u ongehoorzaam bent, God houdt van u. En ze ging zitten. En niet geen van de oudsten zette dat in het perspectief. Toen liet dat gewoon gebeuren. Kijk, dat is de tijd waarin we leven. Als dingen ons niet zeer, als ons dingen niet, hè, dan zeggen we, nou, dan zal ik wel even mijn mening erover geven. Dat is de nood van onze tijd. Er moet een harmonie zijn tussen leren en leven. En wat hier eigenlijk ook staat, hè, dat zaligmakende genade gaat gepaard met een ja, godzalige, godvruchtige levensstijl. De wandel hè, die wij hebben als christenen moet overeenkomstig de waarheid zijn. Of heel erg gewoon eenvoudig gezegd, het evangelie trekt een spoor in ons leven. Als we tot levend geloof komen, dan gaat ons leven veranderen. Dan wordt ons leven, hè, wordt, ja, dan wordt de Heer Jezus ons vizier. Hij wordt onze focus. We verlangen ernaar om meer van hem te zien en meer van hem te ontvangen. Nou staat er in vers 11, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons, terwijl wij verwachten. En weet je, dat vind ik zo mooi, hè, dat het begint met genade, dan gaat het over die veranderde levensstijl en dat in het licht van de wederkomstverwachting. En ik denk dat we die drie altijd bij elkaar moeten houden. Als we de gemeente gaan oproepen tot een heilig leven, zonder de genade te verkondigen, dan wordt het wetticisme. En dan kan het heel erg jezelf terugwerpen op jezelf, van ja, waarom doe ik het eigenlijk? Het kan je ontzettend in de kram brengen. Maar waarom een heilig leven? Waarom een toegewijd leven? Nou, Christus gaf voor ons de prijs. En hij verlangt ernaar dat we onszelf aan hem overgeven. Maar dat niet alleen, nee, we verwachten hem ook uit de hemel. En daarom moeten we op het puntje van onze stoel zitten. En daarom horen we klaar te zijn voor zijn komst. En wees dan waakzaam. Dus een heilig leven, dat zie je hier eigenlijk, ingeklemd tussen de genade en de wederkomstverwachting. Als we dat voor ogen houden, dan is dat aan de ene kant ontspannend, andere kant verwachtingsvol en zal het niet op onszelf, dat we op onszelf teruggeworpen worden. Er is een onlosmakelijke verband, zie je hier ook, tussen genade, wederkomstverwachting en levensheiliging. Nou, de grondslag voor dat heilige leven is de genade. En wat is nou genade? En dat heb ik hier misschien al eerder gezegd, maar genade is eigenlijk dat wij een pak slaag verdiend hebben en een kus ontvangen hebben. Als een kind ondeugend is, dan heeft hij eigenlijk een pak voor zijn broek nodig, of ga je maar eens even op de trap zitten, of ga maar eens naar je kamer toe. Maar in plaats van dat hij straf krijgt, zegt die vader of die moeder, kom hier, dan geef ik je een kus, ik hou van je. Nou, als we zien op waar wij vandaan komen, en als we enigszins licht hebben gekregen over ons eigen hart, de arglistigheid van ons hart, als we echt een stukje zelfkennis hebben gekregen toen we tot levend geloof zijn gekomen, dan zullen we vanavond aanvaarden, ik deug niet. Ik deug niet. Dat wil zeggen, ik zeg met Paulus, ik weet dat in mijn vlees geen goed woont. En degenen die onder ons op geloof gedoopt zijn en die hun leven hebben begraven in het watergraf, die hebben dat beleden in dat onder laten gaan van je lichaam in het watergraf, heb je beleden, ik verwacht niks meer van die oude mens. Ik weet dat in mijn vlees geen goed woont, want ik weet dat ik volstrekt afhankelijk ben van Gods genade. In plaats van dat ik de eeuwige dood heb ontvangen, heeft God mij in genade aangezien. Mag ik zien dat zijn offer aan het kruis mij vrijgekocht heeft en dat ik nou bekleed mag zijn met de mantel van gerechtigheid en dat ik nu mag weten door geloof een kind van God te zijn. Gerechtvaardigd, vrijgesproken van schuld en straf. Wat een wonder. Echt een wonder hoor. Als je dat vanavond mag weten. Dat is echt een wonder als die genade voor je open is gegaan. Want het grootste gedeelte van de mensheid heeft geen zicht op die genade. Die leven onder het oordeel. En dreigen voor eeuwig verloren te gaan. En als we vanavond hier zitten en we zijn nog steeds in onze doodstaat. Dus ook, zou het kunnen zeggen, als je nog steeds voor jezelf leeft. Dan heb je een probleem. En dan roep ik je vanavond niet op om een heilig leven te gaan leven. Maar dan roep ik je vanavond op. Lever jezelf uit aan deze gewillige zaligmaker. De Heer Jezus staat vanavond voor jou. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Ja, maar waarom heb ik het nodig? Nou, omdat je een zondeprobleem hebt. Jezus kwam naar deze wereld in de eerste plaats om ons te verlossen van onze zonde. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk redden van zonde. Daarvoor kwam Jezus naar deze wereld. Nou, het is belangrijk, broeders en zusters, dat die zaligmakende genade het vertrekpunt is van ons leven. Dat genade echt genade wordt, dat ik me mag verwonderen. Heren, wat een wonder dat uw oog op mij rust en dat u mij zicht hebt gegeven dat ik nou behouden ben door dat ene offer dat Christus gebracht heeft. Nou, als we die boodschap aanvaarden, als we daar amen op zeggen. Ik heb een broeder in Zeeland wonen en die zegt altijd dat als iemand God gaat danken voor dat ene offer, dan komt het goed, hè. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, heren. Dank u, heren, dank u dat u ook voor mij die prijs hebt willen betalen. Als je daar amen op mag zeggen, als je daar God voor gaat danken. Ik weet niet of er hier op het eerst die nog steeds zegt, ja, heren, wilt u me bekeren? Nee, dat zegt de Bijbel niet. Nergens staat er, heren, wilt u mij bekeren? De Bijbel zegt, bekeert u. En geloof het evangelie. En ga God danken voor dat ene offer. Nou, als je dat doet, en die genade wordt een persoonlijke werkelijkheid, dan gaat die genade je opvoeden. Dat staat in vers 12. En leert ons. Die zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Het mag aangeboden worden aan de hele wereld. Wat je ook op je kerfstok hebt. Het kan voor jou, het kan voor iedereen. Zolang er leven is, is er hoop. Maar als die genade een persoonlijke werkelijkheid wordt, komt daar ook een nieuwe levenswandel. En dan staat er vers 12, en leert ons. Nou, daar staat in het Grieks het woordje paideo en niet het woordje didasco. Dat betekent eigenlijk, en voed ons op. Opvoeding van kinderen is heel ingewikkeld. Vandaag de dag, hè? In deze maatschappij vol schermpjes, Oh, ik vind het een. We hebben nu tieners, maar het is echt niet eenvoudig. Het is echt niet eenvoudig, opvoeding. Maar ja, op de een of andere manier heeft opvoeding te maken met bemoedigen. Soms aansporen. Soms even berispend toespreken. Het heeft allerlei aspecten in zich. En je moet ook als ouders weer niet zo rigide zijn. He, wat Paulus ook zegt in Efeze 6, he, dat je, vaders, wekt uw kinderen niet tot toorn. He, dat je als het ware weer over grenzen gaat, dat een kind gaat rebelleren. Dus je hebt echt Gods geest nodig in de opvoeding van kinderen. Nou, als die genade werkelijkheid wordt, gaat die genade ons ook opvoeden. En wat houdt die opvoeding van God dan in? Waar leidt de genade van God ons naartoe? Nou, naar ons levengevend hoofd, naar de Heer Jezus. Kijk, zonde scheidt ons van God, toch? Daar zijn we wel achter gekomen. Als we aan de zonde toegeven, dan ervaren we de staat die tussen mij en de Heer in. Maar genade leidt ons altijd tot God, dat de toegang naar God vrij is en open. En dat Hij onze Vader is. Nou, dat genadeonderwijs, dat heeft een doel. En dat betekent niet zo van, het is geen goedkope genade, je kan blijven wie je bent. Nee, genadeonderwijs, dat leidt tot iets positiefs en iets negatiefs. Ik begin met het negatieve, er moet rommel uit ons leven weg. Namelijk goddeloosheid en wereldse begeerten, die moeten verloochend worden. Nou, goddeloosheid, dat staat tegenover godsvrucht, hè? Godloos. Alles wat niet van God is, dat moet weg uit ons leven. Dat is wat het gezonde onderwijs inhoudt. Hè? Dat daar waar ik mijn eigen wet ben. Hè? Want er wordt ook nog het woordje wetteloosheid gebruikt in vers 14. Hè? Vrijkopen van alle wetteloosheid. Nou, broeders en zusters, in die tijd leven wij. Een generatie die geen God meer boven zich wil. En die geen wetten meer wil. En die zijn eigen ding wil doen. Dat is de tijd waarin we leven. Ik wil niet erkennen. Wie ben jij dat jij met bepaalt wat ik moet doen? Nee, nee. Ik ben mijn eigen wet geworden. Ik hou geen rekening met God. Ik zoek God in mezelf. Hè? Dat zeggen jongelui vaak. Hè? Ja, nee. Ik geloof wel dat. Ja, iets God. Ja, God in mezelf. Dat is de tijd waarin we leven. En moet kijken wat een chaos het is in huwelijken. Moet kijken wat een chaos het is in relaties. En als het gaat ook over levensverbintenissen. Het is verschrikkelijk. Nou, als de Heer in ons leven komt. En die genade wordt een werkelijkheid. Dan leert die genade ons dat wij niet meer hetzelfde kunnen blijven. Dat we af moeten rekenen met de zondige pleziertjes van deze wereld. De wereldse begeerte gaan we verloochenen. Nou, ik kan dat niet voor u bepalen wat dat is. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, alles wat tussen mij en God instaat, wat mij van het dienen van God afhoudt. Het is heerlijk om een keer met een bootje te varen op het water. Het is heerlijk om lekker te ontspannen op vakantie. Maar als dat jouw levensbron is, als dat is waar je voor je leeft, ja, dan kan het soms zijn dat de Heer vraagt om op het altaar te leggen. Er is een vriend in de Abelense Waard, die was helemaal gek van duiven vliegen. Nou, is dat erg? Dat is toch leuk, dat kan ontspannend zijn. Maar voor hem werd het een afgod. Hij was alleen maar meer met duiven fokken bezig en met wedstrijden bezig. Het stond tussen hem en God in, terwijl ik denk dat het een hele mooie hobby kan zijn. He, dus de Heer wil dat wij wegdoen uit ons leven alles wat ons hindert om tot eer van God te leven. Dat is het negatieve. Gewoon bekering van dode werken om de levende God te dienen. Maar het positieve is, en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Nou, dat heeft te maken met dus met zelfbeheersing en het woordje bezonnen. Dat heeft te maken met recht voor God leven en voor mensen. Het heeft te maken met godsvrucht. Met de vrucht van de Heilige Geest. In deze tegenwoordige wereld. Deze tekst bijvoorbeeld, vind ik. Ja, dat maakt zo duidelijk. Dat we kunnen. Sommige mensen die zijn een beetje. Nee, ik zeg niet dat het wappies zijn. Maar die denken dat ze zich terug moeten trekken uit deze wereld. En dat ze ergens. Nou ja, zich helemaal van de boze wereld moeten afschermen. He, om de Heer Jezus te verwachten. Elke keer zie je weer dat die mensen hun eigen zondig hart meenemen. Elke keer zie je het weer. Als mensen, je ziet het ook soms in groepen in Amerika, dan later dan blijkt er allerlei misstanden te zijn. We nemen onze eigen zondig hart mee. In deze tegenwoordige wereld hebt u en jij en ik een roeping. Namelijk om bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. De grote opdracht ligt op onze stoep. Die postbezorger die misschien een pakje komt brengen. U bent misschien wel degene die iets van dat leven, van dat godvruchtige leven aan die persoon mag doorgeven. Een traktaatje, een bemoedigend woord. De grote opdracht ligt niet ergens anders, maar in deze tegenwoordige wereld die in het boze ligt. Nou, als je dit samen moet vatten, deze drie woorden, bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig, dan zou je kunnen zeggen, het is eigenlijk het leven van de Heer Jezus, want die heeft dit leven geleefd. Hij was volmaakt in zelfbeheersing, hij was rechtvaardig en hij leefde godvruchtig tot eer van de Heer. Nou, ik moet denken aan die woorden van 2 Korinthe 4 vers 10, waar staat, wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Dat is mooi, hè? U gaat misschien door een moeilijke weg in uw persoonlijke omstandigheden. En dat is nou juist het stervende leven van de Heer Jezus, wat je doorheen moet gaan. Waar de Heer ons losmaakt van deze wereld, hè, van wereldse begeerten en goddeloosheid. God gaat soms niet al, ja, God kan soms een weg met ons gaan die heel pijnlijk voor het vlees is. Wat niet aangenaam is. Het kan soms moeilijk zijn, een moeilijke periode in het huwelijk, maar beschouw het nou als het stervende leven van de Heer Jezus in je, zodat je mooier wordt, dat je ja, het leven van de Heer Jezus ja, mag uitstralen in deze wereld. He, in zelfbeheersing, in rechtvaardigheid, in Gods vrucht. En dat is Gods plan met ons leven. Ik moest denken ook aan Henk Binnendijk, broeder Henk Binnendijk, die een keer bij ons op de Bijbelschool 2 jaar terug een keer deze vraag stelde aan de studenten. Zijn gelovigen betere mensen? En als broeder Henk een vraag stelt en wacht en naar de vingers, dan ja, je merkte dat de studenten een beetje aarzelend waren, hè, van wat gaat hij nu zeggen? Zijn gelovigen betere mensen? En er gingen vingers omhoog, er gingen vingers omlaag. En uiteindelijk waren er maar 3 vingers die omhoog waren. En toen werd broeder Henk toch wel een klein beetje verontwaardigd. Hij zei, wat? Wat geloven jullie dat gelovigen geen betere mensen zijn? Hij zei, ja natuurlijk, wat is het evangelie anders waard? Wie gaat er anders het licht verspreiden in deze wereld? Natuurlijk, we hebben allemaal een zondig hart van nature. Maar God heeft u toch geopereerd? Het is toch een hemelse operatie, heeft het toch in u plaatsgevonden? U hebt toch de Heilige Geest inwonend ontvangen? Genade is toch een werkelijkheid voor ons geworden? Dat heeft toch onze levens veranderd? Die genade heeft ons toch opgevoed om steeds meer en meer te gaan leven als de Heer Jezus? Broeders en zusters, dit leven is onmogelijk als wij niet de Heilige Geest inwonend hebben ontvangen. Weet je, dan als wij niet de Heilige Geest hebben ontvangen, leven we voor ons ego. Ik begeleid op dit ogenblik iemand die bij mij met isolatie is bezig geweest. En die heeft, dat was een heel bijzonder gesprek. Hij maakte open dat hij al jarenlang worstelde met een cocaïneverslaving. In dat gesprek over het isoleren van je huis. En ik ben hem gaan begeleiden. En zijn vrouw is tot geloof gekomen. Maar hij zit nog steeds vast. En dan heb ik een andere broeder ontmoet. Die ook jarenlang verslaafd is geweest. En hij zegt, Arjan, maar heb je het nou niet door? Hij is een pure egoïst. Die elke keer weer die cocaïne wil hebben. Hij is een egoïst. Dat zijn we van nature. Maar als God je hemels opereert en de Heilige Geest geeft. En genade wordt genade. Ja, dan kunnen we die egoïst niet langer blijven, toch? Dan gaat God ons transformeren naar het evenbeeld van Gods Zoon. Dan vervult hij ons met de Heilige Geest. En dan komt daar een levende liefdesrelatie met de Heer Jezus. En dan gaan we hem uit de hemel verwachten, maar dan willen we er ook bij zijn. En dan willen we ook in deze wereld, in deze tegenwoordige wereld, God vruchtig leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Verwacht u hem? Verwacht jij hem? Want dat hebben we gelezen in Matteüs 25. De bruidegom komt. Ga uit hem tegemoet. Hier staat het, hè? Terwijl wij verwachten de zalige hoop. Oh, wat is het heerlijk, hè? Als genade genade wordt. En dat je hoop krijgt dat het eeuwige leven je al ten deel is gevallen. En dat je straks hem mag zien. Hem die voor jouw zonden betaald heeft aan het kruis. We verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze zaligmaker. Wat zal dat een dag zijn? Onvoorstelbaar. Nou zijn er broeders en zusters die Matteüs 24 helemaal op orde hebben. Hè? Matteüs 24, de tekenen van de tijd. En die zijn aangrijpend. Hè? De liefde van velen zal verkillen. Er is heel veel misleiding. Ontzettend veel prediking van goedkope genade waar de mens gespaard wordt. Ik heb het hier wel eens gezegd, mijn broeder uit Zuid-Afrika, die overleden is, Echemerich, die zei, we leven in een tijd dat we de mensen met de platte kant van het zwaard op het hoofd tikken en zeggen, vrede, vrede, geen gevaar. Terwijl het woord van God levend en krachtig is, scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Als Gods woord onder de zalving van de geest verkondigd wordt, dan kan het soms pijn doen. Zeg, Heer, ja, dat gaat over mij. Als het gaat over transparant en integer christen, dan ja, Heer, dat gaat over mij. O Heere, red mij, Heere, verander mij. Heere, ik wil oprecht voor u leven. Nou, dan kan je Matteüs 24 helemaal helder hebben. Dat je zegt, ja, wat zijn de tekenen die aan de wederkomst van de Heer Jezus voorafgaan? Nou, dat is mooi, als je daarover nadenkt. Er zijn slechtere dingen om te doen. Het is goed om het woord van God te bestuderen. Hè? Maar je kan het allemaal theoretisch helemaal helder hebben. Dan gaat er dit gebeuren, dan gaat er dat gebeuren. Maar dit moet je onthouden, op Matteüs 24 volgt Matteüs 25. En in Matteüs 25 gaat het erover, broeders en zusters, dat we geestelijk voorbereid moeten zijn. Dat onze hartsgesteldheid goed moet zijn, dat wij de Heer Jezus daadwerkelijk verwachten. Wees dan waakzaam. Dat is het, dat is volwassenheid. Het is een teken van onvolwassenheid dat je Matteüs 24 helemaal op orde hebt, maar Matteüs 25 vergeet. Nee, die horen bij elkaar. En als we heel eerlijk zijn vanavond, dan moeten we ook echt met elkaar belijden dat het heel makkelijk is om slaperig te worden. Wij leven in een tijd waar die wereldse begeerte, waarvan we net hebben gelezen, die zondige pleziertjes bij de vleet massaal naar ons toekomen. We kunnen gaan amuseren, we hebben amusement. Entertainment, amusement, dat krijgen we via de televisie en via de computer gewoon echt in overvloed binnen. Je kan nog sappen van de ene zender naar de andere. Maar amusement, hè. Ik ga daar verder niet op te diep op, dat woord in amuse. Amusement, dat staat voor niet denken. Niet denken betekent dat, hè. Dat is ook een heel raar woord. Je denken wordt uitgeschakeld. Als we maar veel amusement krijgen, amused, dat betekent niet denken. Ja, lekker heerlijk ontspannen voor de buizen, lekker gewoon je voeden, maar ja, je kan er heel makkelijk van in slaap raken. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. Is dat een beeld van het christendom, vlak voor de wederkomst van de Here? Dat heel veel christenen geestelijk in slaap vallen. Niet meer die gezonde onderwijs ontvangen, hè, maar kittelachtig van gehoren, zegt de Statenvertaling. Ze worden heel snel geïrriteerd en gekieteld aan hun oren. Dan zeg je, ja, nee, deze reden is hard, wie kan er zelf horen? En wat krijg je dan? Dan krijg je grote kerken met duizenden mensen die komen en dan zeggen we, ja, we staan met elkaar voor de open armen theologie. Je mag komen zoals je bent en je mag blijven wie je bent. Maar dat is niet het evangelie. Ja, natuurlijk geloven wij in de open armen theologie. Natuurlijk geloven wij dat het kruis van de Heer Jezus Christus mensen uitnodigt. Iedereen uitnodigt de zaligmakende genade die verschenen is aan alle mensen. Maar als die genade een werkelijkheid wordt, gaat het een spoor trekken in je leven, zal je niet kunnen blijven wie je bent. Dan ga je leven veranderen. En soms, ja, heel vaak doet dat gewoon pijn, want mijn eigen ik, mijn ego, mijn vlees wordt aan het licht gebracht. En daar moet ik mee dealen, daar moet ik mee aan de slag. En dan moet ik bij de Here brengen en dan moet ik roepen om genade, om kracht, om mij daarvan te bekeren. Nou, hier in die gelijkenis, we hebben het over de wederkomstverwachting. Hè, en dan lezen wij dat de bruidegom in aantocht is. En dat vijf van die dwaze maagden, die raken in paniek. Ze waren in slaap gevallen, maar ze hadden geen reserveolie. En dan zeggen ze, geef ons van uw olie. En er is een heel mooi boekje, ik weet niet meer bij welke stichting dat is verschenen, van Lance Lambert. Ik weet niet of er onder jullie zijn die dat boekje kennen, over de wederkomst van de Heer Jezus. Een mooi boekje waar hele mooie dingen in staan van Lance Lambert. Maar die zegt, hij zegt, dat geef ons van uw olie, dat betekent geef ons van uw reserves. Geef ons van uw reserves. Ze willen gaan lenen bij die vijf wijze maagden, maar die geven dat niet. En dan blijken ze te laat te zijn. De deur die werd gesloten en ze zeggen, please, please, Heer, doe ons open. Maar dan zegt hij, ik ken jullie niet. En dat vind ik schokkend. Dat vind ik schokkend. Even een klein zijspoortje. Ik moet de laatste tijd veel vragen beantwoorden aan jonge christenen die helemaal gek zijn van frontrunners, van Tom de Wal, van Martin Koornstra met de Royal Mission Beweging. En weet je, het zijn soms moeilijke vragen. Maar één ding weet ik wel, dat de Heer Jezus zegt in Matthäus 7, hij zegt daar, er zullen er velen zijn, velen, schokken, velen zijn, die zullen zeggen, maar Heer, heb ik niet in uw naam geprofeteerd? Allerlei profetieën, beelden, visioenen, tekenen gedaan? Heb ik niet in uw naam demonen uitgedreven? En in uw naam veel krachten gedaan, met mensen gebezen voor genezing. En oh, wat een spektakel en wat een dingen gebeuren er. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Ben ik dan tegen, geloof je niet dat God niet mensen kan genezen? Natuurlijk wil de Heer dat ook doen. Maar het moet een, Oscar Lewis zou zeggen, we hebben een theologie van het lijden nodig. Een soevereine God die natuurlijk mensen kan genezen. Maar een soevereine God die ook dingen toelaat om een bepaald doel te dienen. Dus daar zou een hele preek over kunnen houden. Maar hier staat er, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij. En nou staat er dit achter, hè. Kom maar. U die de wetteloosheid werkt. Zo zult u ze dus aan de vruchten herkennen. Nou, als ik één vrucht mag noemen, en verder wil ik er maar niet te veel woorden aan vuil maken, hè, maar als ik nou één vrucht heb over het omgaan met geld. Dat de preken worden gehouden over Abraham en Isaac, en die dan de bronnen weer op moeten opgraven. En dan wordt er gezegd, hè, de lage bronnen, dat is wat je zaait, zal je oogsten. Je moet geld geven aan de bediening die wij hebben. Want als je veel geld geeft, dan gaan de hogere bronnen open. Wat een misleiding. Waar zie je dat? Waar zie je dat in het leven van Jezus? Dat Jezus zegt, als je maar voldoende geld geeft, dan gaan de hogere bronnen open. Dan gaat genezing een werkelijkheid worden en demonen uitdrijven. Jezus heeft nooit zijn bediening gekoppeld aan geld. En evenmin de apostelen. Dus wat moeten we doen in deze tijd? We moeten alles wat we horen, moeten we zeggen, heeft Jezus het geleerd? Heeft Jezus het gepraktiseerd? Hebben de apostelen het geleerd? Hebben de apostelen het gepraktiseerd? Nee, Jezus heeft het niet geleerd. Jezus heeft het niet gepraktiseerd. De apostelen hebben het niet geleerd. De apostelen hebben het niet gepraktiseerd. Als dat vier keer nee is, dan moeten we zeggen, de vrucht. Aan de vrucht zullen we het herkennen, het is niet van God. Kan God er dan niet doorheen werken enzovoort, ik laat dat rusten. Maar één ding zie ik wel, de wetteloosheid, die wordt zichtbaar aan, zo zult u ze dus aan de vruchten herkennen. En wat is dat moeilijk voor de jeugd vandaag de dag, die op zoek is naar de ervaring, hè, naar, daar gebeurt nog wat. Hè, daar gebeurt wat, daar moet je zijn. Maar ik vind dat heel moeilijk. Hè. Ik zal hun zeggen, ik ken u niet, staat er, hè, Matthäus 25. Ik heb nooit een persoonlijke relatie met jullie gehad. En daar gaat het om. Als de Heer Jezus terugkomt, heb je dan die persoonlijke relatie met de Heer Jezus gehad? Of zal de deur ook voor u, voor jou gesloten zijn? Nou, vandaag is het genadetijd. Hè? En genadetijd gaat voorbij. En wij mogen met elkaar onszelf aan de Heer Jezus toevertrouwen. Voor het eerst of opnieuw. Zodat we uiteindelijk wakkere christenen zullen zijn. Hè? En dat wij waakzaam zullen zijn. En hem uit de hemel verwachten. Want dat is toch eigenlijk wel de essentie, hè, van Matthäus 25. En ook van de wederkomstverwachting. Dat we waakzaam zijn. Dat we niet in slaap sussen, maar dat wij waakzaam zullen zijn, dat wij gereed zullen zijn als de Zoon des Mensen komen zal. Nou, ik heb een paar persoonlijke toepassingen, dan gaan we afronden, de preek. Maar het eerste wat ik eigenlijk wil zeggen is, hè, als je nou geen relatie hebt met de Heer Jezus, wat is dan het gevolg? Dan komt er een verschil tussen jouw buitenkant en jouw binnenkant. Toch? We hebben het over, gehad over transparant christen zijn. We hebben het gehad over integriteit. Hoe kan dat in vredesnaam? Dat dan hier weer een voorganger van het podium valt. En daar weer een voorganger. En daar weer een christen. Die ineens een punt achter zijn huwelijk zet. En zegt, ja, wel jarenlang heeft hij een dubbele schaduwrelatie gehad. Hoe kan dat in vredesnaam? Nou, er is een verschil tussen zijn buitenkant en binnenkant. De grote vraag is of hij ooit een persoonlijke relatie met Jezus heeft gehad, of dat hij niet gewoon een religieus kerkmens was. Want kijk, de lege lamp betekent eigenlijk, hè, en dat heeft broeder Henk Binnendijk ooit een keer in een jeugdboodschap doorgegeven op een eeuwjongerendag, er is een boekje van, maar hij zegt de buitenkant en de, dat er een verschil is tussen de buitenkant en de binnenkant, dat is de lege olielamp. Hè. Hij heeft wel de vorm, maar niet de inhoud. Dus dat is ook wel, denk ik, een mooie les, hè. De lege lamp betekent wel een buitenkant, maar geen binnenkant. Wel de vorm, maar niet het leven. Geen olie, geen geest. Nou, dat moet voor ons een woord van opwekking zijn. Is mijn lamp gevuld met olie? Leef ik geest vervuld? Ben ik die man, hè, die vrouw, die christen, die zegt, Heere, doorgrond en ken mijn hart. Is daar een schadelijke weg, Heere? Leid mij op de rechte weg. Naamchristenen, ja, die komen steeds meer openbaar in deze tijd. En die hebben wel de vorm, maar geen leven. En dat is denk ik het grote gevaar van deze tijd. Je kan heel makkelijk anoniem christen zijn. Grote kerken is het grote gevaar dat je anoniem kan blijven. Hè? En dat er een verschil komt tussen je buitenkant en binnenkant. Het tweede, een woord van opwekking, dat is, als we nou in deze tijd leven, vlak voor zijn wederkomst, dan, als we dan geen reserves hebben, dan zijn we gewaarschuwd. Ik heb het al gezegd, Lance Lambert, die spreekt hierover in dat boekje over de wederkomst. En hij zegt, we moeten reserves hebben. Wees niet met minder tevreden dan met de geest vervuld te zijn. Steeds weer zijn de reserves het kritieke punt in tijden van crisis. We gaan het misschien nog wel moeilijker krijgen met elkaar, ik weet het niet. Maar misschien zit je hier vanavond al in een crisis. Maar stel je nou voor dat je niet aangesloten bent op de bron. Als je nou niet geestvervuld bent, hoe kom je dan door die huwelijkscrisis? Misschien heb je een crisis op je werkplek. Of misschien zit je in financiële problemen, heb je een crisis. Maar hoe kom je door het leven als je niet aangesloten bent op de bron? Als je hem niet persoonlijk kent? Nou, dan is het eigenlijk onmogelijk. Dan hoeft er nog maar iets te gebeuren of nog iets bovenop te komen. En je bent de wanhoop nabij. Kijk, en dat is denk ik ook voor ons belangrijk, hè? Ook als we ouder worden. We kunnen niet teren op ervaringen van 30, 40 jaar geleden. Sommige mensen hebben het al, ja, 40 jaar geleden, toen heb ik de Heer leren kennen. Ja, maar hoe is het nu in ons leven? Leven we met de Heer en met het woord? Leven we met hem dagelijks? En dat heeft alles te maken met ook toch gemeenschap met de Heer hebben in de binnenkamer. Dat we elke dag een stukje uit het woord lezen. Dat we die persoonlijke omgang met de Heer hebben. Dat maakt ons waakzame christenen. Dat doet ons hem uit de hemel verwachten. Dat zorgt ervoor dat we reserves hebben. Dat als er een moeilijk moment komt. Zijn hier ook ouderen. Dat als dan je geliefde vrouw of man ontvalt. Dat je toch vol mag houden. Dat je toch vol mag houden. Want je weet. Je raadgever is niet vergaan. De Heer is daar. Hij wil met mij door die moeite heen. Als het vuur. De vuurvlam komt. Of de waterstroom. Dat de Heer zegt. Het water zal je niet overdoen, overstromen en de vuurvlam zal je niet aansteken. Wij moeten geestelijke reserves volheid hebben om tijdens crisis vol te kunnen houden. Hebt u die reserves? Is dat het verlangen dat u elke dag drinkt uit de bron, dat u elke dag zegt, Heere, vul mij met uw Heilige Geest? Ja, dat is jezelf aan hem overgeven, je door hem laten leiden, door hem laten corrigeren, door hem laten aansporen. Het gaat, broeders en zusters, ook nu om die geestelijke reserves. En dat wij als de wijze maagden voldoende reserves zullen hebben. Nou, hoe krijgen we die reserves? En hoe zorgen we ervoor dat we als christenen echt gereed zijn voor de komst van de bruidegom? Nou, ik denk in de eerste plaats, je laat de Heer Jezus als Heer in je hart toe. Is hij echt de Heer van ons leven? Is Jezus echt de Kyrios van ons leven? Als dat zo is, broeders en zusters, dan zijn wij bereid om met onze binnenkant naar buiten gekeerd naar God te leven. Ik heb het al gezegd, Psalm 139. We gaan dan met al onze onechtheid, met al onze dubbelhartigheid, gaan we naar God toe. Gaan we niet verdoezelen, gaan we hier niet onder het tapijt vegen. Maar gewoon zeggen, Heer, ik wil gewoon echt met mijn hart open naar uw leven. Heer, ik heb een probleem. Heer, er zijn nog van die wereldse begeerten waar ik soms mee worstel. Ik wil het niet wegsteken, Heer. Wilt u mij helpen om in overwinning te leven? Heer, ik verlang ernaar om met de binnenkant naar buiten gekeerd naar u te leven. Als je echt bent, dan leef je met de binnenkant naar God gekeerd. Dan mag de Heer in alles met je meekijken. En dan geloof ik ook dat de Heer ons ervoor bewaart dat we grote misstappen zullen begaan. Dan gaan we niets verbergen, maar dan gaan we eerlijk zijn over de gesteldheid van ons hart naar de Heere toe. En het tweede is, dan zijn we ook bereid om door Gods geest vervuld te worden. Hè, dat je door de geest laat onderwijzen, laat leiden, dat je hem onmiddellijk gehoorzaamt als hij met je praat door middel van het woord. Ik geloof dat wederkomstchristenen, bijbelchristenen zijn, die elke dag willen drinken uit de fontein van Gods woord. Laten we daarmee afsluiten. En een paar vragen. Heb je al die intieme liefdesverhouding met de Heer? Ken je hem? Dat als straks de bruidel, de bazuin zal klinken, dat dat niet voor je onverwacht zal zijn. Dat je gereed bent en dat je gered bent. Woont Gods geest in je? Heb je dat leven met de Heer Jezus? En verlang je daarna om daadwerkelijk ook geheel en al voor hem toegewijd te zijn. Ben je echt? Sta je open voor vermaning? Word je er blij van als het woord van God soms pijnlijk is in de zin van, Heere, u snijdt me open, Heere. Ik wil het niet voor u verstoppen, Heere. Red mij, Heere, help mij. Heilig mij, want ik weet het, hoe belangrijk het is om u uit de hemel te verwachten. Er zijn vandaag de dag mensen die niet in tegen zijn, die niet. Kijk, er is een doelgroep die wordt narcist genoemd. Dat is verschrikkelijk als je een narcist bent. Dan draait heel je leven om jezelf. En uiteindelijk ben je niet bereid voor correctie. Dan ben je niet bereid om dingen anders te gaan doen. Maar geestelijk kan het soms ook zo zijn. Dat mensen zo vol van zichzelf zijn. En niet bereid zijn om God mee te laten kijken in hun leven. Broeders en zusters, alleen als wij geestelijke reserves hebben, verwachten we hem uit de hemel. En ik sluit af met Jacques van Dijk, dominee Jacques van Dijk. Ik heb hem niet gekend, sommigen misschien onder jullie wel, ouderen. Ja, maar die was dus op een bruiloft en iedereen zat tijdens de receptie heerlijk gezellig met elkaar te kletsen en te drinken. En dominee van Dijk vond het op een gegeven moment prima en die ging naar huis. En hij had het echtpaar een hand gegeven en hij stond in de hal op de drempel van de zaal. En hij roept heel hard door die trouwzaal waar iedereen zat, een paar honderd mensen. Hij zegt, lieve mensen, mag ik even de aandacht? Iedereen werd stil, de dominee spreekt. Hij zegt, Op een dag als deze zal Jezus terugkomen. Fijne avond, tot ziens. Nou, het schijnt een markante persoon geweest te zijn. Maar op een dag als deze, broeders en zusters, zal Jezus terugkomen. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. Amen. We gaan met elkaar danken, de Heere. Heere, hemelse Vader. We leven in een moeilijke tijd. In deze tegenwoordige wereld die in het boze ligt, is daar de tegenstander die jong en oud probeert te misleiden. Heer, we hebben het gehad over de tijd waarin we leven, dat er zo snel ook een boodschap is van de platte kant van het zwaard. Vrede, vrede, geen gevaar. Wees bemoedigd. God houdt van jou. Gods genade is ook voor jou. En Heer, het is waar. Uw genade is verschenen aan alle mens. Maar Heer, als wij u mogen leren kennen als onze redder en zaligmaker, dan wordt u ook Heer van ons leven. De genade van u gaat ons opvoeden. We kunnen niet hetzelfde blijven, we gaan over de kop. Want u gaat ons veranderen naar het evenbeeld van uw Zoon. En Heer, wilt u ons die eerlijkmakende genade geven? Maak ons eerlijk voor u, Heer. Geef dat we niet de oude mens zullen opknappen. Geef ook niet dat we in eigen kracht proberen heilig te leven. Maar geef, Heer, dat wij bidden om dat ontdekkende licht. Heer, al is daar een schadelijke weg, leid mij op de rechte weg. Geef dat wij allemaal, Heer, integer en transparant zullen zijn. En dat we niet zullen meedoen met, met de poppenkast van het bedrijfsleven. De poppenkast van politiek en sport. Maar ook van kerken. Maar dat we zullen zeggen, Heer, wij verlangen daarna om mannen en vrouwen te zijn. Die leven vanuit het volbrachte werk van Christus. En die verlangen godvruchtig te leven, terwijl wij u, Heer Jezus, uit de hemel verwachten. Heere, geef dat wij allemaal geestelijke reserves zullen hebben. En in de eerste plaats dat we die persoonlijke relatie met u mogen hebben. Heere, geef dat hij of zij die u nog niet kent, vandaag zijn knieën zal buigen. En zal zeggen, Heer Jezus, neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Heere, we danken u dat u vanavond hier door uw woord wilde spreken. We bidden voor die jongeren, voor die tieners, voor die christenen die misleid zijn door de boze. Heer, we hebben vanavond een paar bewegingen genoemd. En we willen bidden, Heer, dat u ook daar de geestelijke ogen zal openen. Heer, het gaat er vanavond niet om dat wij mensen wegzetten. Want we weten ook dat daar broeders en zusters zijn. Die ook in een bepaalde oprechtheid u willen volgen en dienen. Maar we weten, Heer, dat u zegt aan de vruchten kennen we de boom. Heer, geef dat we dan ook allemaal oprecht, eerlijk voor u zullen leven. Heer, wilt u een herleving, een opwekking in ons land geven? Geef dat we met elkaar, zullen leven zoals u dat van ons vraagt. Met ons mond belijden, met ons hart geloven, maar ook dat daar een levensstijl bij zal zijn, waarin wij een verlangen hebben om meer als de Heer Jezus te mogen zijn. Heer, wilt u alle kerken in Veenendaal zegenen? Wilt u daar ook alle voorgangers zegenen? Geef dat het woord van u recht gesneden mag worden. En dat de Heer Jezus verkondigd mag worden. En de genade aangeboden mag worden. En Heer, dat er mensen tot geloof zullen komen. En dat zij voor u mogen leven met een brandend hart. Met een brandend hart u uit de hemel verwacht. Heer, wilt u zo uw woord zegenen deze avond. En wilt u met ons meegaan in de week die voor ons ligt. Heer, wilt u hen zegenen die op vakantie zijn. Wilt u hen een goede rusttijd geven. Samen ook aan uw voeten. Wilt u het woord daar ook openen. En wilt u als we thuis achterblijven ook met ons zijn. Als we werken wilt u dan ook, Heer, ons tot getuigen van u maken. Ook in de week die voor ons ligt. We bidden en danken dat alles in Jezus' wonderbare naam. Amen. We gaan zingen met elkaar 9, 7, 9. Hij staat niet in mijn bundel, staat hij wel in uw bundel? Wat is de boodschap van Jezus toch goed? Heb ik zeker een oude bundel. 9, 7, 9. Oké, dankjewel broeder. Oké. zullen met elkaar gaan staan. En dan ontvangt u de zegen van de Heere. En de boodschap mogen we weer uitdragen. De boodschap die goed en waar is, ook in deze tijd, in deze tegenwoordige wereld. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn onmisbare vrede, dat is zijn shalom. Amen. Slotlied 490. En nogmaals, de liederen zijn niet door mij uitgekozen, maar ze passen er mooi bij. En dat vind ik altijd weer mooi hoe de Heere dat ook leidt. Als het bezuingeschal des Heere klinkt en Jezus' komst is daar. 490, de laatste drie, of de drie versen die daar genoteerd staan. En een gezegende week. Wildadigheid.